Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 118, het eerste vers. Psalm 118, vers 1. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat het in ons hart zingen hier in de kerk, maar ook thuis meezingen. Psalm 118, het eerste vers. Ook vanmorgen luisteren we naar de goede geboden van de Heere onze God, de 10 leefregels. En we luisteren ook naar de samenvatting van de wet en zingen dan gezang 1, het eerste en het laatste vers. De 10 geboden van de Heere. Het eerste vers, mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet heeft gegeven. En het negende, och of wij uw geboon volbrachten. Gezang 1 na de psalmen, het eerste en het laatste vers. We luisteren naar de wet van de Heere vanuit Exodus 20. Toen en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus, hij vatte deze woorden als volgt samen. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. We zullen met elkaar bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Het is weer zondag geworden. De dag van u, Heere. De dag des Heren. De rustdag. En Heere, misschien hebben we daar niet zoveel gevoelens bij. Of misschien wel juist wel. U kent ons. U weet hoe wij ook deze zondag persoonlijk zijn begonnen, als een van de zeven dagen of juist die ene dag waar we zo'n behoefte aan hebben. Omdat dat de dag is waarop we weer verbonden kunnen zijn met de gemeente, ook al is het zo heel beperkt naar ons idee. Die ene dag waarop u tot ons wil spreken, hoewel U wil op die andere zes dagen ook wel degelijk tot ons spreken. Maar die ene dag, die zondag, waarop tot twee keer toe ook de woordbediening er is. En dat we met elkaar uit uw woord mogen lezen. En van mogen leren. Door worden opgebeurd. Vermaand. Vertroost. U weet onze verlangens, Heere. U weet onze levens. U weet hoe wij ook deze dienst meebeleven. Misschien hebben we inderdaad die troost zo nodig. Of die vermaning. U kent ons als geen ander. En daarom bidden wij u, o Heilige Geest, wees ook vanmorgen in ons midden. Ja, woon in ons. Zodat wij de woorden horen die u tot ons te zeggen hebt. En dat we ze ook verstaan. Begrijpen. En dat wij als rijke mensen straks ook weer de laptop dicht mogen klappen of hier de kerk mogen verlaten. Niet rijk omdat we geen ziekte meer hebben of omdat de problemen in het leven over zijn, maar omdat er iets veel mooiers, overstijgends ook weer bij ons te binnen gebracht werd door uw geest. Want Heer, ook in onze gemeente zijn er die er zorgen hebben. In deze coronatijd zijn er heel veel die ermee worstelen en mee tobben en het houdt ons bezig. En niet alleen dat, Heere, maar ook andere ernstige zieken. We hebben zojuist ook gehoord van onze dominee. Heere, op het preekrooster stond hij eigenlijk hier vanmorgen. Maar het kan niet. En u weet waarom, Heere. En wij bidden van u, wilt u alsjeblieft zijn met uw dienaar. Met zijn vrouw, met het gezin. In deze zo intense tijd. Geef dat ze vertroost worden. Bemoedigd. Zegen hen. In deze zo ernstige tijd, zo'n pijnlijke tijd. En tegelijk, Heere, geef dat uw aanwezigheid ook aanwezig mag zijn. Dat uw aanwezigheid ook merkbaar mag zijn. Ook in de pastorie ontfermt u zich over hen. Heere, wilt u dat ook bij ons doen? Hier in de kerk of thuis, geef dat deze dienst ook goed en ordelijk mag verlopen. Niet alleen hier, maar ook in de woonkamers, in de keukens of waar we ook zitten. Geef dat de kinderen het zullen begrijpen, Heere. Voor hen is het ook anders dan in de kerk zitten. Wilt u hen helpen? En de papa's en mama's ook, die erbij zijn. Heere, het is vanmorgen een voorbereidingsdienst. Voorbereiding op het heiligavondmaal. U weet hoe wij daar naartoe leven, naar het heiligavondmaal. Dat dat met een verlangen mag zijn, met een gelovig hart. En niet met volle handen van kijk mij eens. Integendeel. Wilt u dan, als dat zo is, Heere, ook de komende dagen onze handen maar leegmaken. Want dat vraagt u van ons, Heere. Dat we van genade willen leven. Genadebrood. Heere, geef ons een goede dienst zo. En ieder die een taak heeft, Heere, wilt u hem of haar geven wat nodig is. En dat het zo een ongestoorde dienst mag worden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Geef daartoe de Satan geen kans, Heer, om maar enig werk te doen dat uw werk in de weg staat. En ook nu, Heer, bidden wij als gemeente voor onze vervolgde broeders en zusters. Die op een heel andere manier bij elkaar komen, als dat lukt. Wilt u hen nabij zijn en kracht geven om door te gaan. Wees op de zendingsvelden, de evangelisatieposten. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, Heere. Op deze 14e maart. Dat het een heerlijke dag voor uw koninkrijk mag worden. Heere, zegen ons. Wij vragen het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 13. En we beginnen te lezen bij het 22e vers. Lucas 13 vanaf vers 22 tot het einde van het hoofdstuk vers 35. En de kerntekst zal zijn, dat zeg ik alvast, vers 31 tot en met 34. Dus we lezen Lucas 13 vanaf vers 22. En dan lezen we het volgende. En hij, de Heer Jezus, trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten, gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. En daar zal gejammer zijn, tandige knars. Wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Op diezelfde dag kwamen er enige farizeeën en zeiden tegen hem, ga weg, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen, vandaag en morgen, en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem. Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u, dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hier eindigt de schriftlezing voor vanmorgen, de woorden van de Heere. Jongens en meisjes, heel fijn om er een paar in de kerk te zien, maar ook fijn om te weten dat we thuis meekijken. Ons gezin heeft een heel wat jaren op de Veluwe gewoond. De Veluwe, dat is, nou ja, niet heel ver, maar misschien wel 100 kilometer hier vandaan. Iets meer nog. En op de Veluwe heb je heel veel boerderijen. Heb je ook heel veel schuren vol met vee, maar ook schuren vol met kippen. Kippenschuren, kippenboeren. En er was een keer dat er zo'n kippenschuur in de brand stond. Een grote schuur, helemaal vol met kippen op de grond en met kuikentjes. En daar kwam brand in. Die boer schrikken. De boer die belt natuurlijk de brandweer en de brandweer komt met allerlei toeters en bellen. En dan staat die, ja, dat erf van die boerderij helemaal vol met brandweerauto's en politieauto's. Maar ja, de brandweer kon eigenlijk niets meer redden. Die schuur die ging eraan door het vuur. En uiteindelijk ging die brandweer naar huis en de politie naar huis en toen liep die boer nog door die schuur heen. Die afgebrande schuur. En er zag allemaal dode kippen liggen. Aangrijpend voor zo'n boer. En hij schopt met zijn... Hij had natuurlijk klomp aan. Met zijn klomp tegen zo'n dode kip aan. En toen hoorde hij wat. Weet je wat hij hoorde? Hij hoorde, het kwam geluid bij die dode kip ergens vandaan. En toen haalde hij die kip weg. En onder die kip lagen levende kuikentjes. Die waren onder die kip gaan zitten en die waren daardoor gered. Dat had de kip wel het leven gekost, maar die kuikentjes die leefden. Nou, waarom zeg ik dit? De Heer Jezus vergelijkt zichzelf ook met een hen, met een kip. Dat hebben we net gelezen. En de mensen zijn dan de kuikentjes. Wij mogen als mens onder zijn vleugels schuilen. En dat is een heel veilig plekje. Dan kunnen wij niet gestraft worden voor de zonde. Maar het kostte de Heer Jezus het leven aan het kruis. En nu volgende week bij gezondheid staan die tafels voor het heiligavondmaal. Waar mensen aan gaan zitten. En vergelijk dat ook maar, jongens en meisjes, met de hen en haar kuikens. De mensen die volgende week aan tafel komen, zijn eigenlijk die kuikens die schuilen bij de Heer Jezus. Die schuilen bij hen, bij hem. Omdat ze hem zo lief hebben gekregen. De Heer Jezus. En ze weet ook dat dat schuilen bij de Heer Jezus wel zijn leven heeft gekost. Net zoals die kip in die brandende schuur. Nou, aan dat offer denken de kinderen van de Heere God, de gelovigen, als het avondmaal bediend wordt. Schuilen bij de hen, bij die kip. Daar gaat het in de preek over. Maar het gaat ook nog over een vos en over een leeuw. Nou, dat kun je wel onthouden, hè? Het gaat in de preek over een vos, een hen, dus als een kip en een leeuw. We gaan eerst zingen met elkaar. En dat doen we uit Psalm 17. En dat doen we ook weer in ons hart. Dat zingen hier in de kerk. Psalm 17, het vierde couplet. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Daar heb je het. Onder die hen. Voor vijands macht en vreselijk woeden. En hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, het vierde vers. Gemeente, laten we nu het eerste gedeelte van het formulier lezen om het heiligavondmaal te bedienen. En aansluitend luisteren we naar Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En ook het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Psalm 26, vers 2 en 8, nadat we geluisterd hebben naar het eerste gedeelte van het formulier. Om het heiligavondmaal te bedienen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. hoort de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het bloed en aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving voor onszelf, van onszelf, bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar allen die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij, waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen, magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met de naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder wordt. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat er geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen wij straks Psalm 27, het derde en het zevende vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop gebleven? Psalm 27, het derde en het zevende vers. Gemeente van Christus. Een vos, een kip en een leeuw. En ik zeg het maar gelijk, het is geen preek, leuk verhaaltje over een dierenrijk of zo vanmorgen. Maar het gaat vanmorgen in de preek over het lijden van de Heer Jezus. Het lijden van Jezus. Het staat ook boven die pericoop, boven vers 31. Jezus gaat naar Jeruzalem om te lijden. Om te sterven voor vijanden. Hij gaat bewust richting Jeruzalem om daar te gaan sterven. Wetend dat daar het kruis wacht en wetend dat hij begraven zal worden. Zodat er mensen in Barendrecht zijn die gered kunnen worden van eeuwige dood. Omdat ook mensen in Barendrecht zichzelf niet kunnen redden van de zonde. Nou, en dat hopen we ook volgende week te belijden als we aan de tafel deelnemen. Toch? Niet uit mij. Alles uit hem. Zijn offer gedenken. In Lucas 13 staat hier Jezus nog voor dat offer aan het kruis. We zien hem gaan op weg naar Jeruzalem. En ons tekstgedeelte, vers 31 tot en met 34, begint met die woorden op diezelfde dag. Nou, welke dag dan? Vraag je je af. Op diezelfde dag. Nou, wat er in vers 22 tot en met 30 wordt beschreven, dat gebeurt op diezelfde dag. Jezus is dan ook al op weg naar Jeruzalem. En terwijl Jezus op weg is naar Jeruzalem en mensen leert, krijgt hij eigenlijk een bepaalde achterdochtige vraag gesteld. Vers 23. Heren, zijn het weinigen die zalig worden? Anders gezegd, Jezus, het aantal van je volgelingen, dat is wel heel beperkt, hè? Eigenlijk wordt er een vraag gesteld naar het rendement van alles wat de Heer Jezus doet. En dan valt het me op dat de Heer Jezus daar helemaal niet op ingaat. Vers 24, hij zegt niet, nou, dat valt wel mee of nee, inderdaad of zo. Nee, hij gaat niet in op het aantal, maar op de inspanning die het kost om behouden te worden. Het gesprek neemt de wending, zeg maar. Inspanning die het kost om door die nauwe poort heen te gaan. Daar gaat het dan om in de reactie van de Heer Jezus. Strijd om in te gaan. Nou ja, voor sommigen van ons is dat ook iets wat bij het avondmaal hoort. Strijd om toe te gaan, toch? Strijd. In dit gedeelte, Lucas 13, die strijd om in te gaan. Let wel, die strijd, die inspanning is niet nodig omdat die poort dicht zit. Strijd om in te gaan door die nauwe poort. Dat komt niet door. Het probleem zit niet in dat die poort dicht is. Maar omdat die poort nauw is. Het is geen erepoort waardoor we het koninkrijk mogen binnengaan. Maar een poort wat zelfverloochening en ook gehoorzaamheid vraagt. Het geloof is wat dat betreft geen glijbaantje dat allemaal lekker soepel gaat en zonder strijd is. Strijd om binnen te gaan, zegt Jezus. Er staat niet van, nou doe maar relax, komt wel goed. Nee, zegt Jezus. Nee, want weet je, die poort die kan wel een keer dicht gaan. En als je maar lekker zo doorleeft in deze wereld die van alles te bieden heeft, zonder dat je aan mij denkt, ja, die deur die gaat wel een keer dicht. En dat is ook wel gelijk een ernstig iets vanmorgen. Want Jezus zegt ook van, als je te laat bent om te strijden om door die poort in te binnen te gaan, als je God maar laat roepen en je in dit leven niet richt tot de Heer Jezus, ja, dan kun je het meegemaken dat die poort wel dicht is. De Heer Jezus zegt het, hè, ze zullen dan kloppen en tot hem roepen om open gedaan te worden, maar het zal vergeefse moeite zijn. En dan vind ik die woorden van Jezus zo aangrijpend in vers 25. Dan middenin. Als je zeg maar na sluitingstijd bij die poort meldt, dan zult u beginnen buiten te staan, zegt de Heer Jezus. Beginnen zonder einde. Beginnen buiten te staan. Aangrijpend. En dan na de preek over die nauwe poort komen de fariseeën naar de Heer Jezus toe met een verzoek, vers 31. Ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Nou ja, dat is wel heel sympathiek van deze fariseeën om even mee te denken bij de Heer Jezus. Een wake-up call. Jezus, u moet weg zijn. Een alert, gevaar. Ja, maar het is anders. Die fariseeën die zien de Heer Jezus ook graag vertrekken. Ze willen van hem af. En daarom gebruiken ze dat dreigement van Herodes. De fariseeën ze zeggen het ronduit. Alsjeblieft, ga weg. Vertrek van hier. Want Herodes wil je doden. Herodes. Viervorst, de baas over Galilea, zeg maar. Galilea, ongeveer 100 kilometer boven Jeruzalem, waar Jezus zich nu bevindt. En deze Herodes is ook de man die Johannes de Doper heeft omgebracht. Hij is tot alles in staat, deze man, deze Herodes. Ik zou mijn biezen pakken en wegwezen. Naar die dreigende woorden van de farisee. Herodes wil je doden? Als dat gezegd wordt, die man die doet het. Een dreiging van je welste. En de fariseeërs die grijpen deze dreiging aan. Jezus, als ik u was, ik zou vertrekken. Het gaat niet goed. Ja. Stiekem de fariseeën zitten erop te wachten dat Jezus weg gaat, zei ik. En het liefst richting Jeruzalem. Want daar zetelt het Sanhedrin. Daar hebben de fariseeën meer macht. Daar kunnen ze Jezus beter in de val laten lopen. Dus Jezus, wegwezen en dan wel richting Jeruzalem. Maar de Heer Jezus die tuint er niet in. Hij zegt tegen de fariseeën in vers 32. Ga heen en zeg die vos. Jezus vergelijkt hier Herodes met een vos. En een vos, dat is misschien wel een mooi dier om te zien, maar pas op. Pas op, hij is slim, sluw. En zo is Herodes ook bezig, sluw. Door te zeggen dat hij de Heer Jezus wil doden, daarmee hoopt hij dat Jezus ook het, weer een dier, excuses, dat hij het hazenpad neemt en weggaat. Maar dat gaat niet gebeuren. Jezus laat zich niet wegjagen als zijn werk nog niet af is. Zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit, ik verricht genezingen en ga daarmee door. Morgen, overmorgen, dag erop, ik ga door met goed doen. Zeg dat maar tegen die vos. Totdat ik klaar ben, blijf ik hier in Galilea aan het werk. Herodes kan zeggen wat hij wil, maar ik maak mijn werk af. Mooi is dat. Doordat Jezus zijn werk afmaakte, kunnen wij tot hem gaan. Jezus gaat straks niet naar Jeruzalem omdat Herodes dat zo graag wilde, maar omdat het het plan van de Heere God was. En daarom kan Herodes ook nu nog geen kwaad doen bij de Heer Jezus. Het werk moet voleindigd worden. En de Heer Jezus die denkt bij zichzelf ook, ik weet heus wel dat ik naar Jeruzalem moet. Want een profeet die mag volgens de wet van Mozes niet buiten Jeruzalem de dood vinden. De Heer Jezus die weet wat hem te wachten staat. De kruisiging. Daarvoor de veroordeling. Een profeet zal hij wezen die veroordeeld wordt volgens recht in Jeruzalem. Dus daar moet hij wel heen, maar op zijn tijd. Jeruzalem. Ja, Jeruzalem, daar waar het Sanhedrin zitting houdt. Jeruzalem, het centrum van Gods volk. Jeruzalem, die heerlijke stad. De stad waarvan we graag zingen. Jeruzalem, o stad van goud. Voor eeuwig jong, al ben je oud. Ik zal jou mijn leven nooit vergeten. Jij bent van mij. De stad waar de tempel staat, waar de offers gebracht worden. De stad waar de priesters hun ambtelijk werk mogen doen. Een heerlijke stad. De stad waar veel mensen op de feestdagen naartoe gaan. Al zingend. Pelgrimsliederen. We zullen straks ook nog eentje zingen. Psalm 122. Het lijkt altijd feest in Jeruzalem. En nu? Nu wacht diezelfde stad. Op het lam wat in aantocht is. Om het te slachten. Men is klaar met Jezus. Die valse profeet. Hij moet uit de weg geruimd worden. Vers 34, Jeruzalem, Jeruzalem. Jezus ziet in gedachten het volk Israël. Hij is nu nog niet in Jeruzalem. Hij is nog in Galilea, maar hij ziet het in gedachten. Het volk Israël gebundeld daar in Jeruzalem. In die ene stad. En hoewel, ja, Jezus is nog ver weg. Maar toch, hij ziet ze. Die stad waar het zo goed was. Maar nu... Jeruzalem, Jeruzalem. Het doet me denken dat je... Hij roept het uit alsof hij bij een sterfbed staat. Papa, papa, bijvoorbeeld. Nu zegt de Heer Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Hoe dikwijls heb ik uw behoud op het oog gehad, maar u wilde niet, Jeruzalem. Gemeente, toch even een klein lijntje naar ons toe. Dat zal toch niet van ons gezegd moeten worden? Voor mij, je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. Moet je zien wie de Heer Jezus voor ons wil zijn. Hij vergelijkt zichzelf met een hen. Met grote toewijding doet een hen zich ontfermen over die kuikentjes. Je ziet het voor je. Ze zorgen dat zo'n kuikentje eten krijgt. Een hen leert een kuikentje bukken om een heel klein kruimeltje te pakken. Ze beschermt haar kindjes voor gevaar. Denk maar even terug aan die brand in die kippenschuur. Ze zet zelfs haar leven in voor haar kinderen. Nou, zo'n rijtje kunnen we ook van de Heer Jezus maken. Hij heeft alles over voor mensen hier op aarde. Hij heeft alles over om mensen te redden. Alle inwoners van Jeruzalem en daarbuiten. Maar ze waren niet van gediend. Dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Jeruzalem, u bent niet gediend van mijn woorden. Omdat u het misschien niet uitkomt. Omdat u de boodschap niet zint. Omdat het niet overeenkomstig is met wat u zelf denkt of voelt. Daarom pruimt u mijn boodschap niet. Jeruzalem, de genade, je krijgt het op een presenteerblaadje aangereikt. Maar je hoeft het niet. Tenminste niet zo. Ik wil er een beetje goede werken bij doen. Misschien wel in de vorm van goede kennis van mijn zonde. Ik heb echt goede ellende kennis. Maar pure genade? Nou, liever niet. Gemeente, dat doet de Heer Jezus zozeer, ook als wij zo in het leven staan. Als we zelf ook nog denken iets mee te moeten nemen. Dat doet God zozeer. Alles eraan gedaan. En als de genade dan wordt afgewezen. Dat doet hem zo pijn. En daarom gemeente de vraag, hoe komen wij aan tafel volgende week bij gezondheid? Nemen wij nog wat mee? Goede werken? Of mijn ambt, of die goede naam die ik in de gemeente heb? Die onberispelijke levenshouding, hoe mooi dat ook is? Of zijn wij puur verlegen om Gods genade? Omdat je uit jezelf helemaal geen kant op kan. Ja, de verkeerde, maar niet de goede. Omdat je geestelijk gezien eigenlijk helemaal niet op eigen benen kan staan. Hoe gaat dat lied ook alweer? Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Het avondmaal. Daar mogen deze zondaren komen. Arm en naakt. Sterker nog, Jezus verlangt ernaar om deze zondaren te ontmoeten aan zijn tafel. Dat u komt volgende week. In geloof. Zeker. Maar dan ook met lege handen. Jeruzalem, Jeruzalem. Jezus voorziet het. Hij hoort de stemmen in de straten van die Godstad klinken. Des doods schuldig. Weg ermee. Kruis hem. En als je daarover nadenkt, dan snap je ook wel de emotie en het verdriet waarmee Jezus deze woorden uitspreekt in vers 34. Er is zoveel mee gemoeid. Er staat zoveel op het spel. Wat denk je? Hoe zou de Heer Jezus naar de kerk in 2021 of naar mijzelf kijken? Moet Jezus ook van mij zeggen? Had je het niet gewild? Ik zag je ook nooit aan mijn tafel omdat je niets met mij van doen wilde hebben. Ik wilde je redden, maar jij hebt niet gewild. En misschien moet je wel eerlijk zeggen, hier in de kerk of thuis meeluisterend, inderdaad. Tot nu toe heb ik eigenlijk Jezus maar laten roepen, als ik eerlijk ben. Niet gewild, ja nog niet, misschien later. Maar nu? Nee, ik schrik er eigenlijk wel van. Als in dat eerste gedeelte wat we lazen, dat de Heer Jezus daar zegt, ik heb je nooit gekend, dan gaat er een huiver over mijn lijf heen. Zou dat dan voor mij ook moeten gelden als ik tot nu toe helemaal niks met deze Jezus heb gehad? Gemeente, het is nog niet te laat. In Christus is God een ontfermend God. Bladen maar door naar Lucas 19. Daar staat ook iets wat de Heer Jezus zegt tegen Jeruzalem. Lucas 19 vers 41, en toen hij, Jezus, dichterbij kwam en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. En dat wenen, dat kun je ook wel zien als iets van, niet een beetje een traantje, maar echt dat hij staat te trillen van verdriet. En vers 42, hij zei, och dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Deze uw dag. Als je nu voor jezelf moet zeggen, De Heer Jezus, ik ken hem niet en ik heb hem ook helemaal niet willen kennen tot nu toe. Maar nu ik dit lees, dan is het nog niet te laat. Maar stel het dan ook niet uit om te onderkennen wat tot je vrede dient. En dat is die ene naam, de Heer Jezus. Die heb je nodig voor die eeuwige vrede. En hij biedt zichzelf vanmorgen nog aan. Lucas 19. Vandaag is er nog hoop en verwachting voor hem of haar die tot nu toe God terug heeft toegekeerd. Gemeente, waar schuilen wij? Ook in deze coronatijd is dat best een vraag waar we mee zitten. Wat geeft ons nu rust? Waar schuilen wij? Wat is nu het plekje waar we tot rust komen? Doen we dat bij de wereldse zekerheden? Bij het vaccin? Of misschien iets anders, een grote spaarrekening? Waar schuilen wij? Of bij de Heer Jezus? Want de bruid die wil schuilen bij die bruidegom. Dat gaan we volgende week bij gezondheid ook zien. Schuilen bij Christus. Het beste plekje wat er is. Het beste plekje wat er is. Schuilen bij hem als het leven ons eigenlijk te veel wordt. Schuilen bij hem als we verwond zijn. Misschien wel door echtscheiding of door andere dingen. Schuilen bij hem als die depressie ons zo te pakken heeft. Ook in deze tijd zijn er meer, ook jongeren die door depressie getroffen worden. Schuil dan bij hem. Schuil bij hem als je kinderen misschien een andere kant op lijken te gaan. Schuil bij hem. Als door eenzaamheid, misschien door rouw, stukje bij beetje in lijken te teren. Schuil bij Jezus. Maar ook, en vooral, schuilen bij hem. Juist als wij worstelen met het geloof, met de zonde. Schuilen bij hem als we twijfelen en tobben misschien wel over het geloof, over het feit dat we zo weinig zonder kennis hebben, dat wij zo weinig geloofszekerheid hebben. Schuil dan bij hem. Schuilen bij hem omdat wij niets anders hebben dan om onder te schuilen. Wegkruipen achter Jezus. Dat kunnen we volgende week laten zien aan zijn tafel. Wegschuilen achter Jezus. Ten slotte. Misschien viel het u in jullie ook wel op. De Heer Jezus vergelijkt zich met een hen, een kip. En hij vergelijkt Herodes met een vos. Nou, wie gaat er nou winnen als een kip en een vos gaan vechten? Aangrijpend. Een vos die haalt in één keer zo'n kip weg en het is gebeurd. En de Messias, die vergelijkt zichzelf met zo'n hen. En de aardse macht hebben zoals een vos. Dan gaat die hen nooit redden, toch? En dat zou je denken. Dat zou je denken, hè? Gemeente, die hen, die heeft nog een andere naam. Hij is ook de leeuw uit Juda's stam. We lezen het in Openbaring 5, vers 5. In dat visioen heeft deze leeuw de macht om de boekrol te nemen en te openen. Gemeente, die leeuw, die hen, heeft overwinning behaald. Hij heeft de vos verslagen. De Satan zijn kop vermorzeld. De leeuw heeft overwonnen. Nou, hoe dan? Nou, in gedachten gaan we naar Golgotha. Daar heeft hij zijn strijd gestreden. Om ons vrij te kopen. Daar is het offer gebracht voor onze zonde. De overwinning zien we vervolgens ook bij de Hof van Arimathea op Eerste Paasdag. Koninklijke macht straalt vanuit het lege graf. En de overwinning van de leeuw is nu zichtbaar in de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van zijn vader. en voor ons pleit. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente van Christus, die leeuw strijdt voor ons. Misschien gaat u wel een week tegemoet met strijd, dat zou kunnen. Ben ik wel een echt kind van God? Heeft Jezus wel echt mijn zonde op het oog gehad toen hij aan het kruis hing? Weet je wat zo'n strijd oplevert? Lege handen. Je kunt inderdaad niet zonder hem. En dan lijk je op zo'n kuikentje. Volledig afhankelijk van die hen, van die kip. En dan is er maar één plekje waar je kunt zijn, waar je wilt zijn en waar je moet zijn. Onder de vleugels van de hen. Bij hem aan tafel. Amen. Gemeente, we zullen met elkaar danken en ook voorbeden doen. In de voorbeden gedenken we onze predikant, dominee Floor, maar ook de heer Leo van de Keur, Agathalaan 19 in Roon, en voor zijn gezin. En we bidden om positieve bloeduitslagen van de onderzoeken die komende week ook bij de heer van de Keur zullen plaatsvinden. En we bidden ook voor de zieken die niet met name genoemd worden. Laten we met elkaar bidden. Heren, u bent de levende God, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat dat waar u ooit aan begon. En Heer, u bent al met zoveel van ons begonnen. Met de doop heeft u al wat laten zien, Heren, heeft u al heel veel laten zien. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Heere, toen heeft u als het ware al gezegd van, je hoort bij mij. En Heer, u weet hoe het in ons hart leeft, thuis en hier in de kerk. Als het gaat om het heilige avondmaal. Je hoort bij mij. Ja maar, we hebben zoveel ja maars, Heere. En misschien ook wel terecht. Heere, geef dat we een voorbereidingsweek ingaan, waarop onze onterechte jamaars door uw genade weggewuifd worden. En dat onze terechte jamaars, dat we daar ook mee aan de gang zijn en daarmee aan het werk zijn. Niet om zonderloos te worden, Heere, want dat hebben we uit het formulier ook gehoord. Daar gaat het niet om dat wij zonder zonden volgende week komen, integendeel. Maar dat we het juist buiten onszelf zoeken in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus. Dat is ons enige behoud, maar ook het meest heerlijke wat er is. Heere, zegt u zo deze woordbediening van vanmorgen. En dat we ook op deze manier de voorbereidingsweek in kunnen gaan. Nadenkend over uw offer, maar ook over ons staan tegenover u. Laten wij u iedere keer de rug zien, lopen wij weg of capituleren we? En mogen we in wederliefde naar u komen, volgende week aan tafel. Of misschien wel in gedachten, volgende week aan tafel, omdat we thuis aan huis gekluisterd zijn vanwege zorgen en ziekte. Heer, we bidden voor elkaar in deze coronatijd. Er zijn nog veel meer dingen die spelen, Heer, dan corona. Maar corona heeft wel ons veel te zeggen als het gaat om de afhankelijkheid van ons ten opzichte van u. En dat kan ons hele leven zo in beslag nemen. Wilt u daar ook aan werken, Heer, bij onszelf, dat we ook voorbij corona kunnen kijken. Maar Heer, als het ons betreft, wilt u ons dan nabij zijn? Ook als er gezinnen zijn die in quarantaine zitten, ontfermt u zich over hen? Ontfermt u zich over de mensen die corona gehad hebben of er nog middenin zitten? Ontfermt u zich over hen die ook nog de nasleep ervan ervaren? En Heer, geef alsjeblieft dat deze coronaperiode, dat toch ook wat doet met uw Koninkrijk. Dat het mag groeien, omdat mensen gaan zien. Van ja, zoals wij hier leven op deze aarde, dat is eindig. En wat is nou van eeuwige waarde? Dat de mensen u weer gaan zoeken, omdat u klaar staat voor ze. Heer, wilt u zijn met de andere zieken? Met de mensen die we ook in ons hart meedragen, misschien in onze familieverbanden wel, mensen die ernstig ziek zijn. En nogmaals, Heren, wij dragen onze predikant aan u op, dominee Floor. Hij is zo zwak. Behandelingen zijn volgens de artsen niet meer mogelijk. Heren, wat een boodschap is dat voor een mens. En we bidden, Heren, voor uw bijzondere zorg en nabijheid. En ook wel bijzonder, Heer, om die geloofsbelijdenis eigenlijk van dominee Floor ook te horen. Hij heeft het gezegd, alleen de Heer kan mij nog genezen. Hij kan het. Maar zijn weg met mij kan ook anders zijn. En Heer, zo leggen we het ook in uw handen. Wij bidden om een wonder. En tegelijk hebben we daarbij ook te bidden, uw wil geschieden. Heer, ontfermt u zich over dat gezin, over onze broeder. Maar daarop aanhakend ook bidden voor de gemeente, die dat met pijn ziet gebeuren. Dat hun geliefde predikant zo ziek is. Al zoveel jaren hier het werk mogen doen, zodat er ook banden gevallen zijn en dan zo richting het emeritaat. Maar dat gaat heel anders dan wij hadden gewenst, elkaar hadden gewenst. Heer, wilt u de gemeente, maar ook de kerkraad hier in de bij zijn? Ontfermt u zich ook over de mannenbroeders, als ook hierin hun weg te gaan hebben. Heer, we bidden ook voor de heer Leo van der Keur. U kent hem. Er zijn al heel wat dingen gebeurd, ook in achterliggende jaar. Als het gaat om corona in het gezin. Als het gaat om de spanning misschien wel rond het opstellen van een nieuw bedrijf. Maar nu ook dat bloed. Heer, dat bloed is zo belangrijk en als daar zorgen om zijn, dan zijn er ook zorgen om het leven. Ontfermt u zich over hem, maar ook over zijn gezin, over de kinderen. Als ze ook zien dat papa ziek is. Het is ook moeilijk. Wilt u hen geven wat ze nodig hebben, dat ze ook als gezin mogen schuilen onder de vleugels van die hen. En dat dat hen het leven geeft, het eeuwig leven. Maar geef ook, Heer, dat er herstel mogelijk is. En dat we elkaar nog een lange tijd mogen hebben als vader en als man, als gemeentelid. Heer, we bidden om positieve bloeduitslagen. Geef dat we uw naam groot mogen maken. Als we die uitslagen mogen horen. Heer, we bidden ook voor de zieken die niet met name genoemd worden. U kent ze. Het maakt u niet uit, Heer, of we de naam noemen of niet. Tegelijk, Heer, wees ze een God van nabij. Heer, we bidden voor de gemeente in andere omstandigheden. We bidden voor de belijdeniscategezanten. Als ze ook toeleven naar die zondag, die belangrijke zondag voor hun. 4 april, belijdeniszondag. Dat ze met verlangen en rijkhalzend uitkijkend daar naartoe leven. Wetend dat ze maar een kuikje zijn. En dat dat ook goed is. En dat ze dicht bij die hen mogen schuilen. Heer, we bidden voor alle die psychisch lijden. Mensen die eenzaam zijn. Ontfermt u zich over hen. Mensen die in rouw gedompeld zijn. En misschien al jaren met rouw in hun hart leven. En niemand is eigenlijk die dat kan peilen. Dan mijzelf. Heere, vertroost u hen. Heere, we bidden om een gezegende week van voorbereiding. Geef dat die mag zijn tot eer van uw grote naam. En dat ze volgende week niets anders kunnen dan aan te gaan, omdat we lege handen hebben en dat we u lief mogen hebben. Heere, we bidden ook deze week als het gaat om de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen. Wilt u alsjeblieft geven, Heere, dat de uitslag in die zin positief mag zijn, dat er velen in de Tweede Kamer komen die geloven in u. En die met een gelovig hart Nederland willen besturen. Geef dat op die manier ook naar de komende verkiezingen zullen kijken. En ook persoonlijk daarvoor zullen bidden. Wilt u zijn met onze regering? Wees met het Koninklijk Huis. Wees ook met de overheid op plaatselijk niveau en provinciaal niveau. Heere, zegen ons zo, ook het verder van deze dag. Gaat u met ons mee, als we hier vandaan gaan of als we thuis ook weer de laptop dichtklappen of de kerkradio uitzetten. En geef dat we vanavond nog een keer verbonden mogen zijn, letterlijk en figuurlijk, met uzelf en met de gemeente. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij besluiten deze dienst door te zingen, te luisteren naar Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste couplet. Gemeente, verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.